Hey, Wouter hier met goed nieuws voor Vlamingen. Want op vrijdag 26 april speel ik een korte versie van Stormbrein in comedyclub Amai in Gent. En voor de Nederlanders die een excuus zoeken om Nederland te ontvluchten met Koningsdag, maak er gewoon een weekendje Gent van, want het is een hele leuke stad. Zolang je er niet met de auto doorheen wil rijden. Kaartjes voor de show vind je op compagnieamai.com. Je kan ook naar clubamai.be gaan, maar dan vind je een heel ander soort club. In mei kan je Stormbrein nog 5 keer zien in Nederland. En na de zomer komen er nog ruim 40 data bij. Wil je als eerste horen waar en wanneer je me dan kan zien? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Dat kan op elektrapodcast of woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Woutermonde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. In deze aflevering praat ik met Nina Delacroix, presentatrice.
Nou, en toen heb ik dus die eerste avondvullende voorstelling gemaakt. Alles kan kapot heette dat en ik vond het verschrikkelijk. Alles vond ik verschrikkelijk. Ik vond het maken verschrikkelijk. Ik vond het try-outen verschrikkelijk. Ik vond naar de première toe werken verschrikkelijk. Ik vond de première ook verschrikkelijk. Ik vond daarna verder toeren ook verschrikkelijk. Ik vond er niks nooit leuk aan.
Nina begon als cabaretier, maar ontwikkelde zich steeds meer tot presentatrice. Ze presenteerde talloze cabaretstaffettes en cabaretavonden. Tegenwoordig is ze ook veel actief als dagvoorzitter. Ze schrijft columns en liederen op maat voor evenementen en je kan haar ook boeken als trouwambtenaar. Voor crewmembers is er een bonusaflevering beschikbaar, waarin we het hebben over hoe heel Carré door mij heen praten bij de opwarming van de televisiering en wat voor geintjes cabaretiers als Daniel Arends flikte bij Nina. Wil je ook crewmember worden en luisteren naar bonusmateriaal? Kijk dan op elektrapodcast.nl. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Nina Delacroix. Ik ging googlen even vanochtend op jou. En dan vind ik heel veel dingen over je kinderen en je familiesituatie. Ja. Dat ik dacht, ja, heel interessant. Maar dat wil ik niet weten.
Hey, wat jammer. Ik dacht dat we daar nu een uur over zouden gaan praten.
Maar wel dat je in 2006, 2007 Zeven. Finale Amsterdamse Kleinkunstfestival hebt gedaan.
Ja. Ja, nou ja, daar begint meteen mijn ellende al. Dus nou, we kunnen er vol in.
We zijn er. Wauw, dit klinkt alsof ik een hele goede voorbereiding heb gedaan.
Ja, zeker. Nee, maar leuk dat je me hebt gegoogeld. En ja, het begon allemaal in 2007 met het Amsterdamse Kleinkunstfestival waar ik aan meedeed. Ik heb 2 studies gedaan. De Frank Sanders Academie voor Musical Theater afgerond. En daarna de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie ook afgerond. En toen studeerde ik af en was ik keihard werkeloos. Zoals volgens mij zoveel van ons. Het is wel dat je meestal de succesverhalen ziet van mensen die opleiding hebben gedaan. Maar er zijn er ook heel veel die gewoon dan denken. En nu wel audities doen, maar niet aangenomen worden. Niet precies weten waar de gaten zitten in het werkveld.
Dus en ik denk ook dat voor iedereen die af is gestudeerd en heel groot is geworden, zijn er ook 1 of 2 nu een hele goede trainingsacteur.
Zeker, zeker. Nou ja, en dat ben ik dus. Maar goed, nee, ja, afgestudeerd en hartstikke werkloos. Daar waren we. Oh, zo gaat dit gaan natuurlijk. Allemaal zo zijtakken en zo. Ja. Oké, dus wat dacht ik te gaan doen? Me inschrijven voor een festival. Ja. Maar ik had nooit echt aspiraties om solo cabaretier te worden. Was niet iets waar ik echt van dacht, dat is wat ik wil gaan doen.
En wat wilde je dan wel? Want je doet er wel 2 opleidingen voor die redelijk die richting uitgaan.
Het is een gestoorde situatie dat je dan afgestudeerd bent en dat je dan denkt, ja, en nu dan? Ik weet niet precies wat ik voor ogen had. Ik had misschien een beetje gehoopt dat ik gewoon opgepikt zou worden. Dat mijn talent zo groot was. Dat mensen gewoon zouden zeggen, wil je in mijn productie spelen? En dat je dan gewoon van het een in het andere rolt. Ik dacht er heel makkelijk over eigenlijk. Maar zo gaat dat natuurlijk helemaal niet. Dus toen dacht ik wel, ja, maar ik wil wel met mijn vak bezig blijven. Ondanks dat ik allemaal bijbaantjes moest doen die niks met mijn vak te maken had. Dus toen dacht ik, dan ga ik me daarvoor inschrijven. En dan is het Amsterdamse Kleinkunstfestival, helemaal als je dus nog helemaal geen materiaal hebt en nog helemaal niet voorbereiding hebt getroffen, is het Amsterdamse Kleinkunstfestival het beste festival. Want dan begin je met 10 minuten auditie. Mm-hmm. Als je door bent naar de volgende auditie, 20 minuten, daarna een half uur. En als je dan geselecteerd wordt, krijg je een tour waardoor je eraan kan werken. En dan ga je naar de halve finale of finale. En dus dat was voor mij eigenlijk de perfecte vorm. Dus met de 10 minuten audities had ik 10 minuten. En bij de 20 minuten auditie heb ik er 10 minuten bij geschreven. En dan had ik 20 minuten. En bij de 30 minuten auditie hetzelfde. Dus het groeide ook gaandeweg. Maar ik had niet zoals sommigen hebben dat ze al heel veel ervaring hebben of dat ze heel veel.
Had je ook überhaupt dan tijdens je opleidingen nog niet daarbuiten gespeeld? Of alleen gewoon in bestaande producties?
Alleen in bestaande producties. En je had wel op school etudes heette dat. En dat was dan meestal 7 à 10 minuten van eigen materiaal. Of je mocht ook een monoloog uitkiezen. En dat doen dus dat je een beetje leerde om zelf dingen te maken en zelf te gaan spelen. Dus ik wist wel dat ik dat kon. Maar ik heb ook nooit echt op de grap geschreven of zo. Echt nooit gedacht, ik ben een cabaretier of ik ben grappig. Dat was niet wat ik dacht dat ik was. En bij het AKF bleek dat ik dat wel kon. Maar wel echt nog heel sumier. Als ik nu daaraan terugdenk, aan het half uur, heb ik wel een beetje schaamrood op de kaken. Want het was niet heel goed. Nee, het was niet heel goed. Maar goed genoeg om door te gaan.
Wat zit er iets in een onderdeel of een zin of een ding waar je nu op terugkijkt en denkt, oh, dat kan eigenlijk niet.
Nou, eigenlijk voornamelijk het hele onderwerp van het half uur. Maar ik denk dat dat ook hoort bij jonge kunstenaars. Ik had natuurlijk heel weinig meegemaakt nog. Dus waar het over ging, was dat ik ongeluk had in de liefde. Dat ik uit Edam kom en eigenlijk meer wereldser wilde zijn. Maar dat er in mij toch gewoon een Edams meisje zit. En dat ik daar los van wilde gaan. En dat ik dan naar Parijs ging om daar mezelf...
Liftend?
Nee, niet eens liftend. Dat cliché heb ik dan overgeslagen. Maar voor de rest heb ik alle clichés heb ik gewoon aangetikt. En ook dat ik denk, ja, boeien. Waarom ga je een half uur kijken naar een vrouw die 26 is en nog helemaal niks heeft meegemaakt in het leven en gaat praten over, ik ga naar Parijs om mezelf te ontdekken. Nee, daar schaam ik me voor.
Ja, oké, duidelijk.
Waar ik me niet voor schaam waren de liedjes. De liedjes waren echt wel heel goed. Helemaal omdat ik hele goede hulp had van Jeroen Woe en Niels van der Laan destijds. Al hele goede vrienden van mij en gelukkig nog steeds. En Niels die had Le Flamande vertaald voor mij naar Poldervrouwen. Ja. En dat heette Poldervrouwen.
Zij hadden 1 of 2 jaar eerder, volgens mij.
Zij hadden een paar jaar eerder gewonnen, ja. Ja.
Ik heb de lijst op Wiki gezien.
Ja, ze hebben een paar jaar daarvoor gewonnen. En dat heeft Niels zo mooi vertaald. En ik denk dat dat ook een van de grootste redenen is waarom ik de finale heb gehaald. Dat materiaal. Maar dat was helemaal niet mijn materiaal. Het was en van Brel en van Van der Laan. En Jeroen Woe had allemaal dingen voor mij. Die had het in elkaar gezet en zo. Dus ja, het is meer hun succes dan wat het mijn succes was.
Dat maakt niet uit. Er was succes.
Er was succes, want ik haalde de finale in. Maar dat was meteen mijn eerste grote, mega verschrikkelijke ervaring.
Kijk, nou zijn we waar ik heen wil.
Ja. Kleine komedie. Kleine komedie, halve finale, top. Maar ik had helemaal geen ervaring. Dus ik wist niet waarom het top ging. Ik voelde alleen, ik vlieg. Dat kan je soms hebben. Dat je ineens denkt, elke zin klopt, alles gaat goed. Een applaus, open doekjes. Ik ging stuiterend van het toneel af en dacht dat ik de winst al in de pocket had. Zo goed ging het. Nou, dus inderdaad door naar de finale. En toen ging ik bij de finale, Richard Groenendijk die presenteerde het.
Ja.
En ik weet ook nog wel, sowieso bij de finale is er een veel andere sfeer dan bij de halve finale. Want de finale zitten al die bobo's in de zaal, impresariaten, de pers. Het is en iedereen is veel zenuwachtiger. Dus de sfeer was al dat je denkt, hoe...
En voelde je dat vooraf ook al?
Ja, wel. Maar Thijs Maas, die uiteindelijk won, die speelde voor mij. Ik speelde als laatste, waar ik heel blij mee was. En achteraf dus helemaal niet. Die speelde voor mij en ik hoorde wel dat de zaal hem fantastisch vond. Dus ik dacht wel, het zit erin. Het zit er echt wel in. Ja. Maar toen was het dus tussen Thijs en mij was er een stukje dat het doek dicht ging. En dat ik alvast klaar ging zitten. En dat Richard voor het doek ging praten met de mensen in de zaal. En ik voelde toen al wel ergens, volgens mij heeft de zaal al een beetje het gevoel, we hebben de winnaar al gezien, wat ook zo was. Dus ik voelde ook een beetje zo geroezemoes in de zaal en hij ging een beetje praten. Toen ging je op een gegeven moment ook vragen, is er iemand hier in de zaal die hier is voor Nina? En niemand zei ja. Niemand zei ja, omdat ik dus ook niet heel veel mensen had uitgenodigd. Maar mijn ouders en mijn zus en zo, die dachten, ja, vind ik gewoon gênant om ja te zeggen. Ja. Dus die hielden hun mond. waardoor het helemaal zo stil viel.
Want het wordt ook nog gênanter als je zegt, ja, ik. En zeggen, wie ben je dan? Ja, ik ben de moeder van Nina.
Precies, dat is ook gênant. Sowieso zou ik toch zeggen, sorry Richard, maar niet gaan vragen.
Nee, ik doe het nooit bij dit soort dingen.
Niet doen.
Wat ik nog wel doe, is dat ik dan zeg, weet je, als je hier voor één iemand bent, sowieso even benadrukken, wees er ook voor de andere deelnemers.
Ja.
En dan een applausdingetje of weet ik wat. Maar in ieder geval dat iedereen dat doet voor degene waarvoor die gekomen is tegelijk.
Ja.
Maar nooit, want het is zo gênant.
Nou, dat gebeurde mij. Het was helemaal stil. En uiteindelijk stak één iemand zijn vinger op. Maar dat was een oud buurmeisje van mij van heel vroeger, die ik al jaren niet gezien had. Dus dat werd een heel gênant gesprek. Want ken je Nina goed? Nee, eigenlijk niet.
En jij hoorde dit alleen maar van achter het doek.
Ja.
Het was niet dat je nog kon zien van, oh, maar ik zie een paar bekende gezichten en ik zie dat die uit beleefdheid niks zeggen.
Nee, gewoon een totale stilte. En alle mensen in de kleine komedie denken ook, Nina heeft geen vrienden en familie. Er is niemand voor Nina. En degene die er wel is, dat is een oud buurmeisje die er al jaren niet gesproken heeft. Het was gewoon echt een, oh, kakkie nakkie. Het was echt niet oké. Nou, en toen ging het doek open en begon ik bij een half uur. En ik voelde de eerste 5 minuten al, oh. Ik heb ze niet. Ik heb ze gewoon niet. Ik had ze niet. Maar als ik zeg niet, bedoel ik ook echt helemaal niet. Geen één lachje hoorde ik. Het werd een soort, nou, hoeveel mensen passen er in een kleine komedie?
550 ongeveer.
550 koppig monster was het. Die allemaal met hun armen over elkaar heen nee schudden. Dat was mijn gevoel. Het zal niet zo geweest zijn, maar ik had echt geen enkele reactie. Maar dus ook geen enkele kunde nog om dat te kunnen benoemen. Of om te weten, oh, maar nu moet ik juist niet versnellen of niet meer mijn best gaan doen. Want dat ging ik doen. Ik ging nog meer mijn best doen.
Ja.
Nou, zweet gutste van mijn lijf. Het was gewoon onsmakelijk om naar te kijken. Omdat je zag gewoon een vrouw die ten onder ging. En die alleen maar heel hard aan het en probeerde punchlines. En die vielen dan weer niet. Het was zo gênant. En ik ben er gewoon afgegaan en dacht, nou ja, in tegenstelling dus tot de halve finale, dit was verschrikkelijk. Ik heb me zo rot gevoeld daarna.
Ja, en even nog voor daarvoor, want dan zit je achter dat doek, je hoort dit gebeuren. Je hebt ook gehoord, die zaal heeft er echt wel zin in. Of
ja.
Er kan gewoon heel veel energie uitkomen. Je hebt ook nog in je achterhoofd, bij de halve finale ben ik heel lekker.
Ja.
Hoe begon je daaraan?
Nou ja, voor mijn gevoel dus niet heel anders dan bij de halve finale. Maar ik denk wel dat ik nu ik gewoon meer ervaring heb, dat ik het meer zou kunnen bespelen. Maar ik voelde, ze zijn er niet. En als je bij de eerste grap al hoort, of niet eens, dan voel je al, huh? Oké, nou dan misschien zo meteen. En dan ga je de volgende.
Maar ook statistisch gezien, met grappen die vaker hebben gewerkt, dat er van 550 man niet één iemand...
Nee, wrijf het erin, Wouter. Het is verschrikkelijk. Het was echt verschrikkelijk. Maar het is ook, dat heb je ook wel toch wel een keer gezien, dat je echt ziet, oh ja, maar je maakt nu echt foute keus op foute keus. Het is ook dat ik zelf helemaal in een kramp schoot.
Ja, natuurlijk. Dat is wat er gebeurt. En wat denk ik ook, natuurlijk het voordeel is, nee, je zei het zelf ook al, als je langer speelt en het gebeurt of het begint op die manier, dan weet je, oké, dan moet ik even dit, of ik moet juist wat sneller, of ik moet misschien juist wat rustiger. Ik moet in plaats van veel harder mijn best gaan doen, even gewoon een tandje terug en iets meer naar hun niveau afzakken. Maar dan, en zeker ook met de druk van de wedstrijd, kijk, als dit nog je eigen show is, dan weet je, oké, kan er desnoods ook gewoon even uitstappen en...
Ja.
En even ermee breken met wat we aan het doen zijn om het open te breken.
Ja.
Maar dat kan ook niet, want je hebt een half uur. En dat heb je zo... Je had maar een half uur, dus je kon ook niet denken, ik doe een ander blokje van 5 minuten.
Nee, en ik had ook nog niet de vrijheid. Want nu, doordat ik heel veel ben gaan presenteren, net zoals jij, dan leer je die vrijheid te pakken. En leer je ook, als het een keer wat stugger gaat, want het kan nou eenmaal gebeuren, dat je denkt van, oh, maar dit loopt eventjes niet. Dat je de boel open kan breken door even een andere opmerking te maken. Of het juist wel te benoemen.
Precies.
Ook echt. Maar die vrijheid had ik nog helemaal niet. Het was gewoon een geramd half uur. En ik had het talent ook gewoon nog niet om dat te kunnen doen.
Dus... En überhaupt, wist je hoe je... Want de kleine komedie heeft 2 balkons. Of 3, als je de hele rare kleine zijbalkonnetjes boven het bovenste balkon ook nog mee. Wist je überhaupt hoe je dat moest bespelen?
Nee. Dus die halve finale was gewoon een toevalstreffer. Wel, ik bedoel, ik kon het wel. Mm-hmm. Ze waren niet gek, maar het was wel dat het mazzel was dat het gewoon toen allemaal mee zat. En dat het dus pech was dat het bij de finale gewoon allemaal tegen zat. Het zat nog niet in mijn vingers. Dus het was gewoon waaien met de wind die op dat moment waaide.
Dan kom je af, nou, dan ga je naar beneden, want er zijn de kleedkamers. Oh, ja, sorry, we gaan dit helemaal uitmelken.
Ik weet het niet, het was zo afschuwelijk.
Want het is een finale, daar hangt ook nog van alles vanaf.
Ja.
En dat kan je in je hoofd heel groot maken, of sommige mensen minder groot. Maar je weet echt wel wat er mogelijk is. Hoeveel stopte avond de tweede was je?
Nee, ik was derde.
Oh, derde. Okay.
Ja, thuis was tweede en ik was laatste. En ik was juist heel blij dat ik als laatste was. Want de ervaring was, toen we aan het toeren waren, dat als laatste is altijd de lekkerste plek.
Ja, dan is de zaal helemaal klaar. Ja,
dus ik was super blij dat ik als laatste was. Terwijl nu denk ik echt dat ze al helemaal dachten, deze man, wat fantastisch. En toen kwam er nog een soort van appendixvormig lelijk programmaatje
achteraan. En dan is er, ik gok zomaar, een juryoverleg en dan is er nog een gastoptreden.
Ja.
En dan komt de uitreiking.
Ja. Nou, eigenlijk was die tijd, vond ik het meest verschrikkelijk. Want wat je dan krijgt, is dat je in de kleedkamer zit en dat je dan naar je...
Sorry, ik ben ik zit al zo te genieten bij wat gaat komen.
Nee, wat het ergste is ook al die mensen eromheen. Want je voelt jezelf als zo kut. Maar dan kijk je gitarist aan en je gitarist kijk je terug. En Maarten Ebbers, die is nog steeds, werkt nog steeds mee. Is goede vriend ook. Maar die keek me ook een soort aan. Ja, hij kon ook niks zeggen om het te verzachten. Hij zei alleen maar, dat ging niet goed. Ik zei, nee, dat ging niet goed. Nou, dan komt je begeleider eraan. Want Rob van der Meeberg had me een paar keer gecoacht. En die zei ook, dit was niet goed. Ik zei, dit was niet goed. En dan daarna...
Niet door
en Vivienne, dat was de... De directrice, daar valt alles aan af te lezen op dat hele gezicht. Dus die kwam ook langs iedereen. Nou, de horror die ik zag in haar gezicht terwijl ze mij aankeek. Gewoon echt, nee, sorry meisje, dit was gewoon echt heel slecht. Dat zei ze niet, maar ik zag het helemaal. Dat soort, goed gedaan hoor. Weet je, hoe je daar tot moet verhouden is gewoon niet te doen. Het is niet te doen. En toen dan allemaal in de coulissen gaan staan en dan wachten op het juryberaad. Gelukkig, nu hebben ze dat iedereen op het podium moet zitten tijdens het hele jury. Nu was het dat we in de coulissen stonden en dat we te horen kregen wie wat had gewonnen. En ik had natuurlijk helemaal niks gewonnen. Ik had niet de publieksprijs gewonnen. Ik had niet de juryprijs gewonnen.
Maar dat is wel een voordeel, want zo op het podium moeten staan en dat aanhoren.
En dat dan,
en dan wel nog gewoon heel professioneel blijven lachen.
Nou, we moesten wel nog op hoor, daarna. Want toen hadden ze nog heel leuk een derde prijs, een tweede prijs en een eerste prijs. Dus toen was het, en de derde prijs gaat naar Nina. Ik zei, moet je nog het podium oplopen? Dankjewel. De verschrikking. De verschrikking. En toen daarna dus dan de foyer in. En dan dus je ouders en je zus en al die mensen. Mijn zus die was helemaal uit Engeland. Die woonde toen in Engeland overgekomen om te komen kijken. En die zat ook naar mij te kijken. Ja, het was gewoon niet goed. Het was gewoon niet goed. Dus je voelt je gewoon ook gewoon schuldig naar al die mensen om je heen. En dat je weet ook niet hoe je moet houden. Zij kunnen ook niks zeggen om het beter te maken.
Nog mazzel dat er niet meer mensen voor jou waren gekomen.
Nog mazzel, ja. Oh, de pijn. En dan thuiskomen in zo'n donker huis. En dan zo je sleutels op het ding. En dan denken, dit was het dan. Oh, zo erg. Zo erg.
Maar had je ook echt dat gevoel, dit was het. Dit pad, dit carrièrepad is afgesloten?
Ja, dacht ik wel een beetje. Maar ik was ook echt wel bleu daarin. Dus omdat ik ook niet dit ooit had bedacht dat ik dit wilde doen. Dus dat ik überhaupt eigenlijk de finale heb gehaald, is al heel knap eigenlijk. Omdat ik dus niet al zo lang bezig was ermee. Dus ik wist ook niet dat er daarna recensies kwamen. Ik wist het niet. Er kwamen recensies. Dus dan krijg je dat ook nog die week daarna in de Volkskrant en NRC. Maar mijn mazzel was dat ik zo erg de underdog...
Hoor je dat getik van een toetsenbord? Dat is Richard van Zwarte Kat die nu in Delft aan het zoeken is naar de recensies. Stuur ze naar me, Richard. Dankjewel.
Nee. Nee, maar deze recensies waren nog niet eens zo heel erg. Omdat ik zo duidelijk de underdog was van de finale. Dat ze me eerder een beetje omhoog schreven. Dan dat ze me naar beneden schreven. Want, dus er stond wel overal terechte en overtuigende winnaar. Ja, natuurlijk. Maar
terechte verliezer.
Nee, niet. Oh, wat was dat tenenkrommend slecht.
Dan denk je het even tussendoor ook niet dat juist die onervarenheid... heeft geholpen om zo snel zo ver te komen. Dat je er gewoon. Ja. Dat zie je heel vaak. En ik heb dat zelf ook wel meegemaakt. doordat je nog zo onervaren bent en alles gewoon zo, oh, maar dit is leuk, oh, dit doe ik.
Ja, ja.
En in dat enthousiasme kom je opeens veel Zeker. Verder. En op het moment dat je dan gaat nadenken over wat je aan het doen bent,
ja.
dan zakt het in. En vaak gaat het daarna dan wel weer
Zeker.
Beter.
Zeker, het is ook echt een mazzel geweest dat ik zo naïef was. En ik vond ook toen uiteindelijk dus die recensies kwamen en gesprekken met het impresariaat en zo, dacht ik ook, natuurlijk had Thijs moeten winnen. Want Thijs was al 2 jaar eerder afgestudeerd en hij had heel veel gemaakt. En hij had al zelf theaters afgehuurd om een avondvullende voorstelling te maken. Die wilde heel graag zijn eigen dingen gaan maken. En had dus het beste van het beste uitgezocht om mee te doen aan het AKF. En die stond in de startblokken. Die wilde ook gewoon. Terwijl ik dus niet eens wist dat er recensies en impresariaten kwamen. Dus het is ook gegaan zoals het moest gaan. Alleen ik had hem liever niet op deze manier willen meemaken. Gewoon 3e prijs, maar dan wel lekker spelen, had ik ook wat fijner gevonden. Ja. Maar goed, er kwam alsnog een impresariaat naar me toe.
Dat is iets wat nu voor de winnaar niet eens vanzelfsprekend is. Een beetje.
Ik dacht, jij wilde zeggen, dat is, naar aanleiding van je verhaal, een wonder.
Nee.
Dus toen kreeg ik een impresariaatje en ben ik alsnog, het was een klein impresariaat in Haarlem van Engelenburg Theaterproducties.
Ja.
Henrike? Nee. Ik dacht dat je alle namen kende in heel cabaretland.
Nee, niet alle namen. Van Engelenburg klinkt wel weer bekend.
Ja, ze zijn volgens mij nu ook gestopt met cabaret verkopen. Maar zijn ze zelf schoolproducties en jongerenproducties aan het ontwikkelen? Zoiets, geloof ik. Weet ik niet zeker. Sorry, Henrik, als ik het fout zeg. Nou, hoe dan ook. Daar kwam ik terecht. En toen dacht ik ook, ja, maar dan ga ik dat dus nu doen. Maar ik had geen idee wat dat dan was, wat ik dan ging doen. Ik had dus ook geen idee van dat je zelf de posters en flyers moest gaan bedenken en moest gaan betalen. Dat je zelf moet bedenken hoe je de repetities gaat doen. Dat je zelf moet bedenken hoe je de regie gaat doen. Dat je het zelf allemaal moet schrijven. Dat je dan moet gaan dubbelen in eerste. Ik
hoe
wist
heb
niks.
Jij die 2 opleidingen gedaan? Ja. Dit is alsof iemand 8 jaar medicijnen doet. Ik kom daar in die OK. Ik moest alles zelf opensnijden. Nou ja.
Nee, maar ik vind wel, ik geloof dat ze dat nu wel meer doen op de Amsterdamse Toneelschoon Kleinkunstacademie. Maar destijds hebben we daar niet echt onderwijs in gehad. We werden onderwezen tot uitvoerend artiest.
Ja.
Maar niet van hoe schrijf je impresariaten aan of hoe schrijf je een gehele theaterproductie en hoe werkt dat met speelplekken vinden en zo. Ik vind wel dat we daar in tekort zijn geschoten destijds. Ja. En toen ging ik dubbelen met Daniel van Veen.
Ja.
Die nu directeur is van het Amsterdamse Kleinkunstfestival. En het cirkeltje is rond. Die zat ook bij Van Engelenburg Theaterproducties. En wij gingen met z'n tweeën, hij 3 kwartier, ik 3 kwartier. En daar begin je dan blijkbaar meestal mee als je net begint om je avondvullende voorstelling voor te bereiden. Dat hebben we een jaar gedaan. En toen hadden we geen technicus mee, want daar hadden we geen geld voor. Sowieso is verdienen in zo'n dubbelbil niet echt aan de hand.
Nee, want er komt al weinig geld binnen en dan moet ook nog sowieso door 2.
Ja, zeker. En dan had ik ook nog een gitarist bij me. Dus nee, dat was geen vetpot. Dus we hadden geen technicus mee. Dus dan gingen we elke keer met de technici van het huis werken. Dat is geen goed idee.
Nee, moet ik even onderbreken om even uit te leggen. Want je hebt in het theater, heb je de technici van het huis. Die zijn gewoon in dienst van het theater. En als jij komt spelen, heb je doorgaans een eigen technicus mee. Die kent de voorstelling en die stuurt eigenlijk de mensen van het theater aan.
Ja.
Want die weten precies waar alle aansluitingen zitten en hoe en wat.
Ja.
Maar in dit geval moet je er dan op vertrouwen dat de mensen van het huis ook opeens jouw hele voorstelling gaan doen.
Ja, en ik had wel het heel slim gedaan dat ik had eigenlijk maar 2 lichtwissels. Dat was een spotje in het begin, daarna een totaaltje en dan aan het eind weer dat spotje.
Ja.
En de cues waren ook vrij helder, omdat ik ook wist, dit kan heel vaak fout gaan als je zegt, nee, bij dat wil ik dan dat en ook geen instartjes. Ik dat moeten zo simpel mogelijk houden. Nou, hoe vaak dat mis is gegaan. Maar dit is toch heel helder. Ik zit op een stoel in het spotje. Zo begin ik. Daarna sta ik op en dan gaat het in een totaaltje. Dat gaat dan ongeveer 40 minuten zo verder in een totaaltje. Dan ga ik weer naar de stoel en dan ga ik weer zitten en dan komt er weer een spotje. Wouter, dit is toch niet heel erg ingewikkeld? Ik had het zo simpel mogelijk gemaakt. Hoe vaak ik het laatste lied schuifelend in het donker naar mijn spotje heb moeten maken, omdat zij al dachten, volgens mij is dit het moment voor het spotje. Ik stond aan de andere kant van het podium. Het werd donker bij mij, spotje daar. En dan ging ik dus al poldervrouwen zingend schuifelend naar het spotje toe, omdat, nou, het is niet te doen. Het is niet te doen. Nee, dat was niet altijd een succes, kan ik zeggen.
Oh.
Een eigen technicus is echt heerlijk, toch?
Ik moet hier ook vooral zo hard op lachen, omdat ik dit ook in een show heb gehad die ik ook zonder technicus deed. Waarbij ik ook alle punten waarop er iets moest gebeuren echt zo simpel mogelijk had gemaakt.
Ja.
En dan loop je het vooraf nog een paar keer met zo iemand door.
Ja.
En dan zeg je, is het duidelijk? Ja, moeten we nog? Nee, dat hoeft niet. Dat komt wel goed. Wij doen hier heel veel.
Ja.
Hoppa, en gelijk de mist in.
Toch? En het is gewoon, het maakt wel je show een beetje kapot.
Ja,
het is echt wel belangrijk dat je in het licht staat.
Nou ja, dat en vooral, en ik weet niet hoe dat voor jou was, maar het is ook voor jezelf heel vervelend.
Ja.
Want het publiek weet natuurlijk niet wat jij hebt afgesproken.
Nee.
Dus die denken hooguit opmerkelijke keuze.
Ja.
Maar zelf weet je, dit had nu hier.
Ja, verschrikkelijk. Dus dat was een tour. Nou, en het zat natuurlijk bijna nooit vol. Want wie kent Daniel van Veen en Nina Lacroix? Niemand.
En wat voor plekken stonden jullie?
Ja, wel de OJC's Splotsen van
uiteraard.
Van de wereld.
Waarvoor dank? Want er is een reden dat Splots regelmatig voorbij komt in deze podcast. Is ook omdat het er tocht door de wasbak. Want dat kan.
Ja! En er zitten bierputjes in de grond waar de mensen gewoon zitten. Weet je dat nog? Er zaten gewoon van die putjes waar je dus bier in kan schuiven. Die zitten gewoon waar de mensen zitten.
Ja,
dus het ruikt de hele tijd naar bier. En het fascinerende plek.
Ja, maar ook wel, en dat vind ik het tof van dit soort plekken. En ook aan Jongerencentrum Elektra, waar de podcast naar genoemd is. Is dat die wel ook heel veel geboekt hebben en heel veel mensen een kans hebben gegeven.
Ja,
dat is de andere kant ervan.
Zeker.
Waar ik ze heel erg om waardeer.
Ja, maar het is ook echt fantastisch dat ze er zijn. Want als zij er niet waren, dan had ik geen tour gehad. Want ik stond alleen maar op dat soort plekken met die dubbel. Buurtcentra, meer cc, de blablabla, in plaats van een schouwburg of een klein theater. Ik heb ook wel gestaan in Enschede bij iets wat dan ook een instituut is voor geestelijk gehandicapten. Ik weet niet hoe dat heet. Ik denk dat het ook niet meer bestaat. Maar dat was een soort van fusie tussen mensen die dus opgenomen moesten worden omdat ze niet goed in hun vel zaten. En tevens een bibliotheek en tevens een theater.
Ja.
En dan mochten de mensen die dus in dat instituut zaten, die mochten dan gratis naar de voorstellingen. Ook een heel mooi
dat
sociaal
heel
gegeven,
nobel,
maar moeilijk om voor te spelen. Ja, dus dat soort plekken heb ik allemaal aangedaan.
Oh, en weet je er nog één waar gewoon op omstandigheden of nee, bijvoorbeeld de bierputten bij Splots, maar dat jullie aankwamen en dat je eigenlijk denkt, we moeten gewoon omdraaien en naar huis gaan?
Eigenlijk bij dat toertje niet, omdat dat toertje eigenlijk aan een aaneenschakeling waren van dat soort momenten. Je kwam gewoon elke keer aan dat je dacht, oh, bestaat dit ook? Oké, dus op deze prakken gaan wij nu staan en gaan we. Dus het was daarin, ik had niet zulke hele hoge verwachtingen eigenlijk. Maar het was wel goed om de eerste stappen te maken eigenlijk. En ook gewoon maar wat aan te rotsen. Ik weet dat Daniel, die had een, ik hoop dat ik dit verhaal mag vertellen van hem, die had ook dus 3 kwartier en die had dan een hele stellage met een hele lange ladder. Die moest ook elke keer in de auto helemaal zo tussen ons in. We zaten helemaal zo scheef in de auto omdat die ladder erin moest. En daar liep dan een kaboutertje in precies 45 minuten zo de ladder op tijdens de voorstelling. Wat heel leuk is.
Tof concept.
En dan helemaal aan het einde, dan had hij naast zijn voetpedaal van de piano waar hij achter zat, had hij een ander pedaaltje die hij dan indrukte en dan viel de kabouter van de ladder af. Leuk concept. Heeft nooit gewerkt. Nooit drukte hij weer op de pedaal en dan bleef dat kaboutertje hangen. Of het kaboutertje was überhaupt die 45 minuten helemaal niet omhoog gekomen. Of het ging altijd mis en elke keer zaten we weer met die ladder scheef in de auto terug naar huis. En had ik in een verkeerd spotje een verkeerd liedje gezongen. Dus het was ook gewoon echt een beetje aanrommelen met z'n tweeën. Maar wel een hele leuke tijd. En toen won Maarten Ebbers, mijn vaste gitarist, het Leids Cabaret Festival.
Wat een lul. Wie flikt dat nou?
Dat is toch ongelooflijk? Dus die ging toen bij me weg.
Met zijn mooie liedjes en zijn goede
mooie
teksten.
Liedjes en zijn goede teksten en zijn humor. Doe eens even normaal. Dus die won het Leids Cabaret Festival. Later ben ik dus met Tjeerd Gerritsen gaan werken. En Tjeerd Gerritsen heeft het Amsterdams Kleinkunstfestival gewonnen in het jaar dat hij met mij aan het toeren was. Dus ik ben gewoon super vruchtbare grond, ben ik. Maar ze gingen allemaal bij me weg. Uiteindelijk omdat ze succesvoller werden dan ik.
Dat is ook niet, ik heb een ander, ik heb gewoon mezelf en dat gaat beter.
Ja, ja, het is toch ongelofelijk. Ja. Dus Maarten Ebbers die won toen, en die weet ik nog wel, was ook bij de dubbel met Daniel. Toen moest ik dus heel erg op korte termijn een andere gitarist. Maar ik wist, en Jeroen Woe die had mij geregisseerd. En toen heeft Jeroen Woe dus mij begeleid op de gitaar voor een paar voorstellingen. Goed. Zij waren toen nog niet zo bekend als dat ze nu zijn. Maar ik vind dat toch wel een heel tof verhaal. Dat ik door Jeroen Woe op het podium begeleid ben in Gorkum in het pand. Waren we daar dan en gingen we dan met z'n tweetjes naartoe. Dat was supergezellig. Maar dat zou je je nu niet meer kunnen voorstellen. Mensen denken echt andersom. Andersom. We willen Jeroen horen. Wat is dit? Waarom kijken we drie kwartier naar die vrouw die we niet kennen? Dus dat is toen ook gebeurd. En toen ging ik dus werken aan mijn eerste avondvullende voorstelling. Ook weer met Jeroen als regie. En Tjeerd Gerritsen dus op de gitaar. En toen ben ik pas echt begonnen in mijn eentje. Nou, daar zijn ook leuke verhalen over.
Ja, sowieso. Want, ik vind het heel leuk om er helemaal chronologisch doorheen te gaan. Maar wat wel gelijk in mijn hoofd schiet. Klopt het dat je ook de publieksopwarming doet bij
Bij Even Tot Hier?
Ja,
ja, ja.
En want heb jij ook bij andere dingen opwarming gedaan of niet? Of
alleen... Nee. Het was, ik ben dus door alle horrorverhalen die nog zo meteen gaan komen, heb ik besloten om niet meer zelf avondvullend te gaan spelen. Ik vond dat niet zo'n succes. Dus toen ben ik gaan presenteren.
Ja.
En bij Cabaret Servette en bij het AKF en bij het Leids Cabaret Festival. Ik heb heel veel avonden aan elkaar gepraat. En dat past als een handschoen. En dat wisten de jongens ook, Niels en Jeroen. En toen zij dus zelf, nadat de quiz gestopt was, gingen ze zelf hun eigen tv-programma maken, Even Tot Hier. En toen dachten ze, ja, we hebben een publieksopwarmer nodig. Maar dan willen we eigenlijk het liefst dat Nina dat doet. Maar ik had het nog nooit gedaan. Maar ze zeiden, ja, het is eigenlijk hetzelfde als presenteren. Maar dan voor ons.
Ja.
En in een tv-studio.
Ja, oké.
En toen ben ik daar dus begonnen. Dat is het eerste seizoen heb ik gedaan. En we zitten nu in seizoen 9 en ik doe het nog steeds.
Ja, oké. Ja. Ik had de hoop dat je ook nog andere dingen had gedaan. Ik kan me voorstellen dat...
Heb ik ook gedaan. Allemaal verschrikkelijk.
Ik wou zeggen, want dit is volgens mij een hele leuke... Weet je, ik doe de avondshow in Zonder met Lubach heb ik altijd gedaan. Het is geweldig om te doen. Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug. Maar goed, ja. Als jij andere dingen hebt opgewarmd, dan heb jij ongetwijfeld
ik
dingen
heb
meegemaakt.
Precies, ik heb precies dezelfde ervaring. Het is bij Even Tot Hier. Kijk, ik denk ook, en dat is bij Lubach natuurlijk ook zo, dat zijn wel theatermensen.
Dat en die weten.
En eigenlijk zijn Niels en Jeroen dus ook altijd bezig met eigenlijk bijna een theatervoorstelling neerzetten voor de mensen in de zaal. Dus het is gewoon een uur en ze proberen het zoveel mogelijk achter elkaar te doen met zo min mogelijk stopjes. Dus het publiek komt ook naar een show kijken.
Ja.
En dat is hoe we het ook uitdragen. Daardoor voelt het voor mij dus ook echt hetzelfde als presenteren.
Ja.
Maar bij andere tv-programma's is dat echt niet het geval.
Wat is de lastigste, zonder misschien per se een naam te noemen van het programma? Maar...
Nou, wat ik sowieso heel lastig vind, is betaald publiek.
Moet je even uitleggen wat betaald publiek is?
Ik leg even uit wat betaald publiek is. Nou, ik vind daar dus ook, is hetzelfde wat jij zegt over de televisiering. Er is zoveel meer uit te halen. Dan heb je dus zo lang gewerkt aan een concept... voor een tv-programma. Er zit zoveel geld in. Je hebt helemaal bedacht wie het moet presenteren, welke gasten er moeten zijn, et cetera, et cetera. En dan wordt net niet die stap gemaakt naar maar welk publiek willen we hebben. Dus mensen weten het niet te vinden. Dus ze denken, we hebben publiek nodig. Dus wat gaan ze doen? Vragen aan mensen. Wil je voor een boekenbon of voor, ik weet niet wat ze krijgen, 75 euro?
Nee. Veel minder.
Veel minder nog.
Dit zijn figurantenbureaus. Die regelen ook figuranten voor.
Oh, het zijn bureaus voor. Ah, ja.
Ja. En dat is echt misschien een tientje of twee tientjes. En een gevulde koek en een kop koffie vooraf.
Ja, ja. En dan gaan ze dus ergens naartoe waar het publiek eigenlijk meestal ook nog niet eens van weet wat het is. Want het boeit ze niet. Ze krijgen er geld voor en ze hadden een vrije avond. Dus je hebt mensen in de zaal die helemaal geen hart hebben voor waar ze naar gaan kijken. Ze hebben geen idee. Dus ik moet als publieksopwarmer soms vaak nog uitleggen. Nou, we zijn hier voor dit en dit programma. Oh, nou wat leuk. Ik denk, oh mijn hemel. En ze zitten daar en ze weten dus ook niet hoe lang het duurt. En het zijn dan meestal ook producties die dus niet zo bezig zijn met het moet kort. Dus die zitten er soms ook 2 uur lang in de airconditioning. Ze mogen niet naar de wc. Yep. Ze krijgen geen eten of drinken. Dat gaan ze allemaal wel aan mij vragen natuurlijk. Nou, dat vind ik echt verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Want ik wil vriend worden van hun. Dat is de bedoeling. Maar ja, dat kan eigenlijk niet. Want zij denken alleen maar, waarom geef je ons geen deken en eten? Ja, het is niet. Je krijgt geen goede connectie met mensen. Dus nee, dat wil ik echt niet meer. Nee. Dat wil ik niet meer. En ik vind echt serieus een oproep aan de omroepen. Doe daar iets aan. Want het hele programma wordt ook minder leuk doordat je geen leuk publiek hebt. Zorg voor leuk publiek. Zorg ervoor dat je dat op wat voor manier dan ook gaat werven. Maar het is bijna de helft van je programma, joh.
Precies. En als je niet die moeite in je publiek wil steken, dan moet je jezelf afvragen, moeten we dit wel met publiek doen?
Ja.
Doe het dan zonder als je er geen moeite voor wil doen.
Ja, precies. Ja, hoe vaak je dan, want dan moet je dus wel zo'n publieksopwarmer worden die zegt, allemaal weer even rechtop zitten. Allemaal heel even de wave doen. Allemaal omdat je ziet ze steeds meer naar onderen zakken en denken, oh, ik wil naar huis. Ja, dat is zo moeilijk om daar energie in te houden. Ja. En om ze dan niet als een soort dommies te behandelen. Dat vind ik echt niet leuk. Nee, dus ik heb nu wel echt gedacht, ik ben de publieksopwarmer van even tot hier, punt.
Ja, heel goed.
Maar dat is echt wel een hele fijne baan. Mijn eerste solo werd dus ook geregisseerd door Jeroen Woe. Ook weer tekstbijdrage van Niels van der Laan. Dus we zitten nog steeds wel op hetzelfde spoor.
Ben je eigenlijk niet gewoon een typetje van...
Een typetje van hun? Nou, nee. Maar het is wel een soort van raar familielid van hun geworden. Het is ook altijd als we bij elkaar zijn, word ik de hele tijd kapot gemaakt. Maar op een leuke manier, want ik weet dat ze van me houden. Ja. Maar het was nu zelfs zo... Nou, bij even tot hier, nu afgelopen keer publieksopwarmen... Was het dat ik een verhaal, het zijn soms kleine stopjes en dan ga ik gewoon vertellen. Ga ik een verhaal vertellen. Dus ik wilde een verhaal vertellen over Roel van Velsen, die kwam zingen bij Even tot hier en wat daar toen gebeurde. En ik begon het verhaal en terwijl ik het verhaal begon, praatte Niels per ongeluk door mij heen. En toen keek ik hem aan. Zei ik, Niels, het zei hij, oh ja, sorry. Nou, ik verder vertellen, ging Jeroen expres door mij heen praten. Ik zei, Jeroen, nou, hele zaal natuurlijk. Zij gingen af, omdat ze duurde even wat langer. Dus zij gingen af naar de zijkant. Ik verder vertellen, ging Niels op de drum slaan in de coulissen. Ik kon niet verder vertellen. Toen ging ik toch weer verder vertellen. Toen kwam de cameraman, Jules, heel langzaam naar voren gelopen. En die ging pontificaal voor mij staan. Kon ik niet verder vertellen. Toen ging hij weg. Toen ging Miguel Wiels. Prank, tang, 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 op de piano. Kon ik niet verder vertellen. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou, nu heb ik alles gehad. Ging ik weer verder vertellen. Ging het licht en het geluid helemaal uit. Helemaal uit. Dus iedereen, het hele team, ging meedoen in de grap. Waar Niels en Jeroen zich inmiddels echt meester in hebben gemaakt. Nina kapot maken. Dat is gewoon... Maar dan zie je wel ook het publiek ook. Het is zo'n goede sfeer.
Voor het publiek is het geweldig.
Zo leuk
want
is
die
dat.
Voelen, deze mensen kennen elkaar. Die kunnen dit met elkaar flikken. Ja. Die hebben ook lol.
Ja. Zo leuk. Ja, zo leuk. Dus nee, ik ben wel een soort van raar figurantje in hun leven, ja. Maar nou, toen heb ik dus die eerste avondvullende voorstelling gemaakt. Alles kan kapot heette dat. En ik vond het verschrikkelijk. Alles vond ik verschrikkelijk. Ik vond het maken verschrikkelijk. Ik vond het try-outen verschrikkelijk. Ik vond naar de première toe werken verschrikkelijk. Ik vond de première ook verschrikkelijk. Ik vond daarna verder toeren ook verschrikkelijk. Ik vond er niks nooit leuk aan. Ik weet dat Jeroen op een gegeven moment kwam kijken in Heemskerk volgens mij... En die had dan allemaal notes gegeven. En toen gingen we met zijn auto terug. En hij en Tjeerd zaten voorin. En ik ben achterin op onze gekregen bloemen gaan liggen. En ik zei hem, ik wil niet meer. Ik wil niet meer. En dat jij ook echt, Jeroen, ja, jij hebt mij ingehuurd. Maar als je niet wil, dan doe je het. Het was ook echt alsof zij mij nog moest overtuigen van, je moet dit blijven doen. Maar ik vond het zo... Ik snap niet waarom mensen dit willen.
Wat je er zo...
Alles. Alles. Het was niet voor mij. Het was gewoon niet voor mij. Ik vond het veel te veel verantwoordelijkheid. Voor alles. Voor en de financiën en voor hoe het eruit zag. En voor de, dus ik was laatst met Kirsten van Tijn aan het praten. En die vindt het dus een feest om elke keer te bedenken wat voor posters ze nu weer wil. En die maakt ook prachtige posters. Nou, daar zit zoveel energie. Ik dacht, helemaal kut, een poster. Helemaal geen zin in. Wie moet ik dan vragen? Ik heb geen geld. Hoe ga ik dit dan? Er zat helemaal geen passie achter of zo. Ik, nou ja, weer dus die nitwit die dus dacht, hè, maar moet ik dit allemaal zelf gaan doen? Moet ik dit nou allemaal zelf? Ja, dat moet je allemaal zelf gaan doen.
Wat volgens mij voor heel veel collega's de aantrekkingskracht is, dat je hier in principe alles zelf kan doen.
Ja.
Tot je het geld hebben om het uit te besteden.
Ja, precies. Ja, nee, voor heel veel mensen is dat, maar ik vond dat echt niet fijn. En je krijgt ook, omdat je nog onbekend bent, krijg je ook, op een gegeven moment zei Van Engelenburg ook, doe ook schoolvoorstellingen. Doe ook schoolvoorstelling, want dan maak je uren. Dus ik ging naast dat ik dan 's avonds in een theatertje stond voor 20 of 30 mensen, ging ik ook naar een schoolvoorstellingsmiddag, omdat ik dacht, oh ja, uren maken.
En was dat je eigen voorstelling? Of
ja, een ingekorte versie van mijn eigen voorstelling. Nee. Ik heb 1 keer in een gymzaal gestaan voor allemaal kinderen die aan het schreeuwen waren. En ik was al begonnen. En ik begon in stilte op dat stoeltje waar dus normaal een sportje op stond. En ik begon in stilte en er was geen stilte. En toen begon ik en toen dacht ik, nou, dan ga ik...
Er was ook zeker geen sportje.
Er was niks. En toen begon ik wel met praten en dacht ik, nou, ik krijg ze op een gegeven moment wel mee. Maar ik kreeg ze helemaal niet mee. Ze waren alleen maar aan het gillen en aan het krijsen en nog net geen boterhammen naar me aan het gooien. En toen kwam dus een docent op, die stopte mij. En die werd woedend. En die zei, dit is niet hoe wij omgaan met artiesten binnen deze school. Dit is niet hoe we dat gaan doen. Als jullie nu niet stoppen, dan... En degene die er echt geen zin in hebben, gaan nu maar de deur uit. Wie wil de deur uit? Niemand ging de deur uit, want niemand durfde. Oké, dan blijven jullie allemaal zitten. Nu gaan jullie stil zijn. En nu gaan jullie genieten van Nina de la Croix. En toen moest ik het op gaan zetten. Weer, ik weet, het is niet te doen. Niet te doen. Waarom willen mensen dit? Het moet je niet doen.
Oh.
Nu gaan we genieten van Nina de la Croix in die stem. Nee, niet te doen. Niet te doen. Dus dat heb ik ook gedaan. Dus dat maakte ook de feestvreugde van het spelen niet beter.
Nee.
En spelen in Groningen in zo'n bovenzaaltje. Oh, ik weet dus niet meer. Ik weet dus ook niet of dat nu nog bestaat. Is ook volgens mij is een cultureel centrum in Groningen.
USFA.
Ja, USFA, zeker. USFA. 4 kaartjes waren er verkocht. 4 kaarten waren er verkocht. Maar de deal was, als er meer mensen in het publiek zitten dan op het podium, gaat het door. Dus ik heb voor 4 mensen in Groningen gespeeld. Voor 4 mensen. Ja, dat wordt dan gewoon een doorloop.
Op welk moment hoorde je dat er 4 kaarten waren verkocht?
Volgens mij de dag van tevoren, maar het was vlak voor mijn première. Dus we hadden de speelbeurt ook eigenlijk nog wel nodig.
Ja.
Maar je weet ook, dit is gewoon... En dan ook helemaal naar Groningen.
Dat ook nog.
Ja, nee. Het is, dit soort ervaringen zorgde er gewoon voor dat ik dacht, waarom willen mensen dit? Waarom doe je jezelf dit aan?
Want zaten er ook... En dit is tegenstrijdig voor mij om ernaar te vragen. Zaten er dan ook shows tussen die wel leuk waren? Nee, maar je, ergens haal je wel toch de energie of het vermogen om door te gaan uit. En om niet te zeggen, oké, jammer dan, ik trek de stekker eruit en ik ga kijken of ik bij Albert Heijn achter de kassa kan.
Nee, er zaten echt wel ook leuke tussen. Zeker, alleen... Volgens mij zei Wimmy Wilhelm dat laatste keer tegen mij. Van de 10 voorstellingen die je speelt, zijn er 2 echt leuk. Ik weet niet of dat klopt. Ik weet niet hoe jouw ervaring daarmee is. Maar in mijn optiek klopt dat wel. Dus ik was ongeveer 40 keer geboekt. Nou, daarvan waren er 8 leuk. Dat vind ik niet in verhouding.
Nee, ik denk die 2 op 10. Ik denk dat het klopt, maar dat het afhankelijk is van het moment in je carrière.
Ja.
Want dat neemt wel toe.
Natuurlijk, ja, nee, zeker.
Want als ik nu nog steeds maar 2 van de 10 leuke shows had, dan zou ik echt wel iets anders gaan doen.
Ja, nee, beginnend. Misschien is het inderdaad beginnend artiest dat een beetje die verhouding is.
Ja.
En dat was wel ook mijn ervaring. En de mazzel en de pech had ik dat ik bij de première in Hoorn was, dat in het park een hartstikke goede voorstelling speelde en alleen maar hele goede recensies kreeg. Dus er was voor mij geen reden eigenlijk om te stoppen. Want ergens zat er ook nog steeds in mijn hoofd, dit is wat je moet willen. Dit is je allemaal nu gegeven. Je hebt een impresariaat, je hebt een tour, je hebt nu goede recensies. Je gaat nu niet stoppen. Dus ik ben gewoon doorgegaan. Dus ik heb gewoon weer een 2e voorstelling gemaakt. En ja, dat is echt wel... Dat zijn 5 jaar uit mijn leven geweest, die ik ook niet had willen missen. Want anders had ik ook nooit zo'n goede presentatrice kunnen zijn, ja, als dat ik nu ben. Want ik weet precies waar iedereen doorheen gaat. Ik snap niet waarom ze het allemaal willen, maar ik snap wel wat ze meemaken. Dus ik heb er echt wel wat aan gehad. Maar ook die 2e voorstelling vond ik ook weer een kriem om te maken. Kriem om te spelen. En toen, oh, dat was ook zo erg. Had ik besloten, ging ik weer een première in Hoorn. Maar dan hadden we besloten dat we een voorpremière zouden doen in Bellevue.
En even niks te nadelen van Hoorn. En er komen fantastische muzikanten vandaan.
Ja.
Maar het is ook West-Friesland.
Ja, maar ik kom daar een beetje vandaan.
Ja, oké. Okay.
Dus het was voor mij, ik had daar een leuke jeugdherinnering, want ik deed daar altijd mijn balletvoorstellingen. En ik ken daar heel veel mensen uit die contraien. Dus de zaal zat gewoon bomvol, zonder dat ik daar zelf iets voor hoefde te doen. En ik heb het dus wel als een warm publiek ervaren. Jij niet, zie ik in je ogen.
Niet per definitie.
Mm-hmm.
En daar ben ik zeker niet de enige in. Omdat toch alles vanaf Amsterdam en daarboven best wel de naam en de ervaring kan hebben om gewoon lekker arm over elkaar en bewijs maar dat het leuk moet zijn.
Ja.
Zelfs laat dat ik in Alkmaar speelde en buiten met het publiek stond te praten. Waarom stonden we buiten? Omdat de brandalarm afging, terwijl ik net de eerste act aan wilde kondigen.
Echt waar?
Met iedereen er buiten. En toen stond ik met iemand erover te praten en de man zei, ja, wij kunnen ook wel een lastige zaal zijn hoor. Ja, Joep van Dekker gaat. Ja, die krijgt niks hier. Dat is mooi man.
Oh, echt?
Waarom ben je hier trots op? Je kan ook gewoon iemand het voordeel van de twijfel geven en het proberen.
Nee, blijkbaar is dat dan iets wat ze tof vinden, ja. Althans, die man die je sprak. Laten we ze niet allemaal over één kam scheren.
Precies. Maar goed, daarom tweede première ook weer een Hoorn.
Ook weer een voorpremière in Bellevue. Omdat we dachten, dan geven we iets meer pers de mogelijkheden.
In Amsterdam met een hele lange cabaret-traditie en cabaret-publiek.
En daar speel je dan meestal ook een paar avonden.
Ja.
Dus ik speelde daar vier avonden, waarvan dan de laatste avond de voorpremière was. En dan de dag daarna ging ik in première in Hoorn. Die drie avonden daarvoor, fantastisch. Heerlijk. Het kan namelijk ook echt. Het is een beetje zo'n krocht in Amsterdam. En je kan daar heel mooie sfeer maken als de sfeer er is. Wederom de kleine comedie-ervaring dat ik dus bij de voorpremière, ik kreeg het niet voor elkaar. Ik kreeg het niet voor elkaar. En ik zag op de vierde rij Patrick van de Hanenberg van de Volkskrant heel chagrijnig kijken. Van het begin tot het eind. En ik wist, oh nee. En ook dat je de hele voorstelling voelt, maar dit werkt altijd.
Ja.
Dit werkt altijd. Waarom werkt het? En je wordt ook een beetje boos op het publiek. Ik denk, waarom zitten jullie nu hier? Was gisteren gekomen en dan andersom.
En kon je er toen beter mee omgaan dan tijdens kleine
Ik kon er wel beter mee omgaan. Ik ging niet meer zo hard zweten en denken dat ik dood wilde. Maar het was wel, mijn eerste echt niet goede recensie. En die kwam van Patrick, ja.
En ook wist je, want Patrick van Hanenberg, recensent van de Volkskrant. Niet per se een recensent die bekend stond om zijn milde pen.
Nee, en toen was hij nog milder dan nu. Dus ik ben heel blij dat hij nu niet meer bij mij in de zaal kan zitten. Maar nee, we zijn allemaal doodsbang voor die man. En tegelijkertijd vinden we hem heel erg niet leuk. Maar ook heel erg wel leuk als je een keertje lieve woorden van hem krijgt. Hij heeft echt een bepaalde positie gecreëerd in de cabaretwereld.
Hij is nu bezig met een enorm boek over stand-up comedy.
Oh, dat wist ik niet.
En ik heb hem de laatste over gesproken. En het is een ontzettend aardige vent.
Is het een ontzettend aardige vent?
Het is echt een ontzettend aardige vent. Ik kan niet anders zeggen.
Is het een ontzettend aardige vent?
Ja, alles wat je denkt op basis van de recensies is in persoon diametraal anders.
Nou, ik zou dan echt graag een keertje met hem, want hij is echt een soort draak in mijn hoofd geworden. Ja, Patrick van Hanenberg. En
weet je nog wat hij schreef in die recensie?
Oh. Nee, ik heb dat echt wel. Ik hoor nu weer Richard van Zwarte Kat op zijn toetsenbord zoeken naar die recensie. Nee, ik heb het echt een beetje verdrongen. Het was ook heel onaardig, want hij had mij in een dubbel recensie gezet met Veronique Sodano. Die was ook in die week in première gegaan. Maar dubbel recensies vind ik sowieso, doe geen dubbel recensies.
Nee.
Dus hij vatte ons tweeën samen onder een soort van vrouwencabaret. En we kregen niet veel sterren. Ja, heel rare recensie was, maar het was niet positief. Zeker niet. Ik weet de zinnen alleen niet meer, want die heb ik gewoon verdrongen.
En was de recensie op de dag van je première of later?
Wel later, gelukkig.
Oké. Niet dat je dat 's ochtends leest.
Nee, gelukkig heb ik dus de première wederom heel goed gespeeld. En kwamen er toen ook nog één of twee goede recensies binnen. Maar het was voor mij toen wel duidelijk. Ja, maar als ik nu ook nog mijn eerste slechte recensie. Nu wil ik gewoon niet meer. Ik wil niet meer. En toen heb ik dus na die tour heb ik besloten om niet meer avondvullend te gaan spelen. En toen ben ik gaan presenteren. Ik zit even te denken of er nog iets was. Nee, in die tour wat echt naar boven sprong als negatief. Nee.
Want zat er wel groeien qua theaters en publiek?
Zeker wel. En ik denk ook wel dat ik altijd er toen ook met Jeroen over van ja, hoe lang ga ik dit nog doen? En toen zei hij, je kan het doen zolang als je wil. Want er blijven wel zalen zijn die jou willen boeken.
Ik ken mensen die door blijven gaan zolang ze willen. Terwijl echt de rest allemaal al lang niet meer wil.
Stoppen! Nee, dus dat zei hij ook tegen mij. Maar hij zei wel, ja, het heeft ermee te maken hoe lange adem je hebt en hoe leuk je het blijft vinden. En dat weet ik ook wel. Ik had gewoon wel weer het seizoen daarop weer 40 keer kunnen spelen in kleine theatertjes. Alleen ik zag niet een gigantische groei in de aantallen. Maar ik vond het dus ook het echt niet meer waard. Nee, dus toen heb ik besloten om te gaan focussen op presenteren. En dat ben ik toen gaan doen bij het AKF heel veel. Maar bij de AKF heb ik gewoon hele leuke dingen meegemaakt. Maar ook dingen die ik... Nou, waar we het net over hadden. Dat je het niet... Eigenlijk als presentator is het een beetje de wet... dat je het niet gaat hebben over de mensen die je aankondigt of afkondigt. Als iets heel slecht is gegaan... is het niet aan ons als presentatie om te zeggen... Nou, dat was slecht, hè? Of wat vonden jullie hiervan? Dat is niet echt onze... Ik denk dat het misschien bij stand-up iets anders werkt.
Ook niet per se. Het enige waar ik zelf... Wat ik wel doe, als iemand echt heel slecht gaat, ga ik niet opkomen en doen alsof dat niet aan de hand was.
Nee, precies.
Weet je, dan zal ik misschien wel zeggen, oké, dat hadden we ons allemaal anders voorgesteld.
Ja.
Weet je, omdat wel, nee, wat jij ook zei over publieksopwarming. Ik vind als presentator of als MC, ik sta aan de kant van het publiek. Ik neem die mensen aan de hand en zeg, kom met me mee. Ik heb een hele leuke avond voor jullie. Dus als iets echt helemaal niet goed gaat... Ga ik niet doen alsof het niet zo is.
Nee.
Maar ik ga niet iemand heel erg omlaag halen of een trap nageven. Nee. Maar ik zal wel met een geintje even de lucht proberen te klaren met... Oké, dit...
Kan ook gebeuren.
Jullie hebben een unieke avond meegemaakt.
Ja.
Weet je, zoiets.
Ja. Maar ik denk dat wel in de stand-up cultuur iets meer...
Maar dat doe ik zelden.
Ja, ik heb dat echt bijna als een soort regel. Maar misschien ook omdat dat mij is overkomen toen met Richard. Dat ik denk, ja, we moeten het niet te persoonlijk maken. Dus niet gaan praten, ben jij zijn moeder? Of niet gaan praten over hoe goed of hoe slecht iets ging.
Dat soort dingen sowieso
niet.
Dat is gewoon niet zo.
En helemaal bij het AKF is het natuurlijk zo... dat je dan die 10-minuten audities aankondigt en afkondigt. En dat zijn allemaal hele zenuwachtige mensen. En ook heel vaak hele slechte mensen. Ja, dat is nou eenmaal zo. Ja, ga een keer naar die 10-minuten auditie, zou ik zeggen. Want je gaat iets meemaken wat je nooit meer meemaakt.
Ik heb 5-minuten audities gepresenteerd... van het Griffioen Zuidpleinfestival.
Oh, dat is misschien wel erger.
Met 40 op een middag.
Oh, mijn hemel, nee. Wat heb jij voor bizarre dingen gedaan? Ik vond de 10-minuten audities met 8 op een avond al veel.
Oh, luxe.
Oh,
pure
mijn
luxe.
Hemel. Het is echt, ja, soms niet door te komen, toch? Het is ongelooflijk. Maar ook heel tof dat ze het doen, want ze geven gewoon iedereen een podium.
Ja.
En dat is heel tof, maar ook af en toe heel moeilijk. En wat ik toen heb meegemaakt met de befaamde Stefano Keizers. Nou, dat is echt in mijn presentatiecarrière... een voor mij dieptepunt, maar ook hoogtepunt tegelijkertijd. Stefano Keizers schreef zich in voor het Amsterdams Kleinkunstfestival. Ja. Is kunstenaar van beroep. En Stefano Keizers bestond niet. Hij heeft zijn eigen naam bedacht, Stefano Keizers. En hij dacht, ik wil iets gaan doen qua cabaret. Ik wil ook de boel een beetje opschudden. Maar dat moet ik dan doen vanuit een totale anonimiteit.
Ja.
Dus hij heeft Stefano Keizers bedacht en Stefano Keizers ingeschreven bij het AKF. Maar hij heeft ook daarbij een soort Andy Kaufman-achtige houding aangenomen. Dat hij ook dat bleef ook achter de schermen. Dus hij bleef een onbegrijpelijk figuur voor ons vanaf het begin 1. Je kon hem dus ook niet googlen, want hij bestond niet. Dus je kon ook helemaal niet ergens iets. En je krijgt heel veel rare mensjes op zo'n avond. Weet je wel, ook gewoon de mensen van het buurtcafé... die zelf liedjes hebben gemaakt en met een hele hoenpapa-band daar gaan staan. En die moet je ook gewoon heel serieus nemen en vragen... nou, waar kom je vandaan en wat kan ik over jullie zeggen?
Dat zijn vaak de mensen die sowieso zichzelf het meest serieus nemen.
Zeker.
En met een lijstje met dingen die je in de aankondiging zeker even...
Wat erg dat je dan al een voorgeprint lijstje krijgt wat je moet zeggen. Ja, niet te doen. Maar Stefano was dus ook zo'n rare man waarvan ik dacht... Ik weet niet of hij geestelijk überhaupt in orde is. Want hij was helemaal stil en helemaal teruggetrokken. En ik ging naar hem toe en zei, Stefano, wat ga je doen? En hij keek me ook niet aan, hij keek dat weg. Het was allemaal dus een act, dat wist ik niet. En hij zei, ja, ik ben wel heel zenuwachtig. Wat je kan zeggen is, zeggen dat ik een Engelse singer-songwriter ben. En ik maak hele gevoelige liedjes. Ik heb allemaal cd's gemaakt. Het is dan nooit echt heel erg van de grond gekomen. Het zijn gevoelige liedjes, Engelstalig. En nu dacht ik, Amsterdams Kleinkunstfestival, ik ga het vertalen naar het Nederlands. Dus ik heb ze voor het eerst vertaald naar het Nederlands. Dus het worden gevoelige, eigenlijk Engelstalige liedjes die nu in het Nederlands zijn. Dat kan je zeggen. Ik zei, oké, waar gaat het? Ben je zenuwachtig? Je bent heel erg zenuwachtig. Ik zei, ik ga dit zeggen. Is er verder nog iets? Nee hoor. Alleen maar mijn naam en dit. Oké. Dus ik ging dit aankondigen voor een uitverkocht Bellevue. Nou, Stefano Keijzer komt nu. Het is een Engelse singer-songwriter, althans Engelstalig. En hij speciaal voor ons heeft hij het vertaald naar het Nederlands. Het zijn gevoelige liedjes, dus laten we allemaal goed gaan luisteren. Hier is hij, Stefano Keijzers. Ik ga af, Stefano komt op. In een slaapzak. Omgekeerd op zijn hoofd. Met volgens mij zaagsel, wat eronder vandaan viel. Hij deed een soort paar kreten. Dan kwam hij uiteindelijk onder die slaapzak vandaan. En ging hij achter de piano zitten. Ging hij één akkoord heel hard hakken. En daaroverheen one-liner spuien die niemand begreep. Daarna ging hij nog een paar koprollen doen. Het was allemaal het totaal niet wat ik net had gezegd dat hij zou doen. En hij ging af en ik ging op. En dit was dus de eerste keer dat ik zei, mijn regel is dat ik niks mag zeggen over de act die er net is geweest. Maar ik weet gewoon niet wat er nu net is gebeurd. Hij zou gevoelige Nederlandstalige liedjes over de piano gaan zingen. Maar we zaten allemaal helemaal, hè? Dus ik voelde me ook echt een beetje, dat ik, heb ik het dan verkeerd begrepen? Of wat is hier gebeurd? Maar ja, ik wist dus ook niet of hij door zou gaan of niet. Hij ging door. Hij heeft het uiteindelijk gewonnen.
Yep.
20 minuten audities. Ik weer presenteren. Ik weer dus naar Stefano Keijzers. Dus ik zei tegen hem, maar Stefano, wat heb je nou met mij gedaan de vorige keer? Want je deed iets heel anders dan dat je had gezegd dat je zou doen. En hij deed weer de act. Dus hij ging weer zo wegkijken. En hij, heel ongemakkelijk, zei hij, hoe bedoel je? Ik weet niet waar je het over... wat bedoel je? En toen ging ik dus weer aan mezelf twijfelen. Hè, maar misschien is hij... ben ik... Nou, ik weet het niet. Dus toen zei ik, nou, maar wat kan ik dan nu zeggen? Want ik bedoel, gevoelige liedjes? Nee, het is echt een beetje wel experimenteel. Maar je kan wel zeggen dat ik uit Kenia kom of zo. Toen weer een heel raar verhaal. Ik zei, nou, ik hou het wel gewoon bij Stefano Keijzers met dit programma. Ja. Hij was naar de techniek gegaan, ook in deze houding. En had tegen de techniek gezegd, als ik zeg, en dan mag nu de muziek aan, moet de muziek aan. Nou, de techniek daar weet ook heel, heel helder. Dit zijn audities, het is heel erg belangrijk. Die cues moeten goed zijn. Oké, dus ja. De muziek, nu gaat de muziek aan, dan moet je de muziek aandoen. Ik kondigde hem weer aan. Hij kwam weer op, dit keer met een papegaai op zijn schouder. Weer iets totaal onduidelijks. En toen zei hij, en dan mag nu de muziek aan. En de muziek ging aan. En hij zei, nee. Nee, oh shit, dat gaat helemaal mis. Nee, niet nu. Dit is niet. Dus toen de techniek ook helemaal in paniek uitzetten. Maar dat was de key. Nou, niks zeggen. Verder vertellen we. En dan mag nu de muziek aan. Weer de muziek aan. Hij, nee, dit is niet de cue. Het hele publiek ook helemaal, wat? De techniek helemaal in paniek. Maar dit was toch wel de cue? En toen de derde keer zeiden, dan mag nu de muziek aan. Durfden ze de muziek natuurlijk niet aan te zetten. Want ze dachten, ja, we weten het ook niet meer. Dit is de cue! Nou, we waren allemaal ontregeld. En hij heeft dit gewoon volgehouden tot en met de finale. Dat we allemaal niet precies wisten wie hij was. Of nou de cues wel de cues waren of niet de cues waren. Uiteindelijk was hij dus allemaal bedacht. Ook het gefrustreerd spelen dat de cue verkeerd was. Dat had hij allemaal. En toen is hij dus pas na de finale is hij naar me toe gekomen. En toen heeft hij gezegd, sorry Nina. En toen pas zag ik dus wie hij echt was. Dat is toch magistraal?
Ja.
Wat een verhaal, hè?
Oh, en het grappige is, want hij is te gast geweest. En ik moet zeggen, ik heb natuurlijk wel meer mensen te gast gehad dan ik van tevoren denk, oké, de hele grote namen waar ik heel erg tegen opkijk. En bij Stefano dacht ik, ik vind het heel tof en ik ben heel benieuwd naar je verhalen, want je hebt zulke rare shit gedaan. Maar ik was ook heel bang dat hij dus precies dit zou gaan doen. Heel erg ontregelen en rare dingen en weet ik wat. En gelukkig was hij heel erg zichzelf, gewoon heel erg over. Die een ontzettend lieve vent is.
Zo lief.
Echt een
zo lief.
En het grappige was, hij heeft dus ook, we hebben het ook heel erg gehad over de hele aanloop tot aan AKF. Wat voor hem eigenlijk een soort laatste strohalm was om artistiek iets te gaan doen. Ja. Maar ik was heel erg bang ervoor dat dat zou gebeuren.
Ja,
maar
jij snap ik. Ik heb het aan den lijf ondervonden.
Jij hebt het meegemaakt.
Ja.
Oh.
En dat is echt als presentatrice heel lastig. Omdat je eigenlijk het gevoel hebt dat ik ook het publiek...
is het leuk, maar ja. Als je erin zit...
Ja. Ja, het was echt een ervaring die ik nooit zou vergeten. Maar ja, en wel meer mensen.
Overigens, ik deed de publieksopwarming en de zaalpresentatie bij Ik Gestuk. Dat televisieprogramma van BNN. Waar ze op zoek gingen naar cabarettalent. En Stefano presenteerde dat op beeld. Maar ja, dat was voor beeld. Dus hij moest die mensen interviewen als ze afkwamen of net voordat ze opgingen. Dus ik deed feitelijk de presentatie in de zaal van dat hele ding. Maar nou ook, dan hadden we de hele opname gehad en dan was het afgerond. Maar daar had Stefano dan nog het woord binnen het programma. Maar die heeft daar ook, dat duurde ook de eerste 1 of 2 afleveringen. Dan liep hij opeens pratend liep hij weg. En dan was hij de zaal uit. En dan laat hij de hele zaal in stilte achter.
Ja.
Dan denk ik daar ook dat ze... Kom je nog terug?
Ja,
moet ik nu... En dan kijk je heel hulpeloos naar zijn opnameleider. Die ook dat ik weet ook niet wat hij gaat doen.
Nee.
En de derde keer weet je, oké, jij gaat dadelijk praten. Loop je de zaal uit en dan weet ik dat ik het over moet nemen.
Ja, maar het is gewoon ontregelen. En dat is ook zo mooi dat hij dus het theater heeft gekozen om want dat is natuurlijk eigenlijk best wel een wereld met regeltjes. En met dan gaan we klappen en dan gaan we... En hij heeft daar heel erg mee lopen spelen. Ja, dat is wel, ja, ik vind dat heel mooi. Want ik heb hem ook een keer in het Vondelpark gezien. En daar werkte het bijna niet. Omdat het Vondelpark is natuurlijk... Iedereen mag daar gratis naartoe. En dan lopen daar gewoon zwervers...
Openluchttheater
in het Vondelpark, ja. Er lopen gewoon ook zwervers langs. En maffies die dingen er doorheen gaan gillen. Maar hij is ook al zo'n maffie. Waardoor het werd echt 1 grote chaos. En dat is juist zo mooi. Dat hij juist zo'n eigenlijk een nette sector... en een net ding als een theater heeft gebruikt... om daar eventjes tegen heilige huisjes aan te schoppen. Ja. Ja, echt goed gedaan.
Maar daar denk je niet per na op het moment dat je hem...
niet kent en moet presenteren.
Zo aan de vandekondigen dat niet weet.
Nee, ik had geen idee.
Top.
Ja.
Dankjewel.
Dank jou wel.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!